Nee, het is goed om hier te zijn. En Annabel was hier ook voor het eerst. En we zijn allebei onder de indruk van het gebouw. Dat heb ik 2 weken geleden ook gezegd. Maar ik maak een grapje dat we eruit moeten. Want ik wil juist net gaan profiteren over dit gebouw. Ik werd namelijk 2 weken geleden al bepaald bij Matteüs 6. En in Matteüs vers 19 tot 27. En dat wil ik eigenlijk gewoon over dit gebouw, over deze gemeente uitbidden, uitspreken, profeteren, net hoe je het wil zeggen. In elk geval Gods woord. Want Gods woord is profetisch, amen. Het spreekt elke keer opnieuw. Er staat in Matteüs 6, vers 19 het volgende. Erboven staat bezorgdheid. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten bederven en waar dieven inbreken en stelen. Maar, Matteüs 6, vers 19. Ja. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze bederft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. En als uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan 2 heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dat is de God van liefde voor geld. Dus niet geld op zich, maar liefde, hebzucht voor geld. En daarom zeg ik u, hier is Jezus aan het woord, wees niet bezorgd over uw leven. Halleluja. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten of wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Een retorische vraag van Jezus. En nu komt waar ik vorige week bij bepaald werd, of 2 weken geleden. Kijk naar de vogels in de lucht. Kijk, daar zijn ze in de kerk. Zij zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuren. Maar uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? Waarom werd ik bepaald bij deze tekst? Ik geloof dat dit ook een profetisch beeld is van Gods voorziening. Gods voorziening voor jullie leven, maar ook voor deze gemeente. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Ze vliegen lekker rond. Soms kwetteren ze je wakker op een vroege zomerochtend. Wie ziet daar naar uit? Ze verzamelen niet in schuren, uw hemelse Vader voedt ze. Zoals de vogels gevoed worden, zo mag u ook geloven dat deze gemeente gevoed wordt. Weet je, het is zo goed om ook te geven aan de gemeente, aan te geven aan de kerk. Als ik dit prachtige gebouw zie, dan heeft dat hier ons wat gekost. Het kost je wat van je bankrekening, het kost je misschien een beetje pijn om soms wat te geven. Maar kijk wat je ervoor terugkrijgt. Wij kunnen het wel allemaal op onze bankrekening gooien, we kunnen het wel op blijven bouwen, maar uiteindelijk heeft dat geen waarde. Als wij het investeren in Gods Koninkrijk, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. Amen. En voordat u bang bent dat ik een welvaartsprediker word, dat valt echt wel mee. Maar ik geloof wel dat de Bijbel hier iets over te zeggen heeft. En daarom wil ik jullie bemoedigen, deze vogels zijn geen toeval, maar dit is ook een profetisch beeld dat God voorziet, ook voor deze gemeente. Wie neemt dit woord aan? Amen. God zal voor jullie zorgen. God is goed. Vandaag wil ik verder met jullie nadenken over leven in het licht. 2 weken geleden viel ik hierin en ben ik daarmee begonnen. We hebben toen gekeken naar Adam en Eva, hoe ze de vraag kregen. Wie weet het nog welke vraag ze kregen? Waar ben je? We hebben gekeken naar David die de kracht van belijden heeft opgemerkt, die gezien heeft hoe krachtig het is om te belijden. En de tekst die jij net voorlas uit Johannes, die kwam daar ook in terug. God is licht, in hem is geen duisternis. En we leven vandaag in de adventstijd en daarom wil ik vandaag nog één geheim met jullie delen van geheim en schaamte, van schuld, maar ook juist een positief geheim. Er kunnen namelijk ook geheimen in je binnenste leven die bestaan uit roeping, die bestaan uit genade. Misschien ken je dat wel, dat God iets op je hart legt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je aan het bidden bent voor een bepaald persoon. En je kan nog niet alles met die persoon delen wat God op je hart legt. Daar moet je ook soms wijsheid bij hebben. Wanneer deel je iets met iemand? Maar er kunnen positieve geheimen zijn vanuit de roeping. God legt een roeping op je leven. God legt genade op je leven. En dan is het niet altijd wijs om dat direct te delen. Zo was dat ook met, misschien raad je het al, Maria. Maria droeg het geheim, het geheimenis van God, droeg ze letterlijk mee in haar buik. En ze kon dat niet met iedereen delen. Ze kon dat niet van de daken gaan schreeuwen. En mensen vonden daar wat van. Soms legt God een last op je leven, een roeping op je leven. Dat kan zijn in de bediening, maar dat kan ook zijn in het bedrijfsleven. Dat kan zijn in je gezin, in je familie. En dan vraagt God je dat eerst voor jezelf te houden en niet gelijk van de daken te schreeuwen om daar wijs mee om te gaan. Dus eerst nog een geheim van schaamte en schuld en dan een positief geheim. We kijken allereerst naar de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En ik geef daar even een klein stukje context over. Ik vind het ook belangrijk dat we in preken wat nieuws leren. En misschien weet je dit allemaal al. Maar hoe zat het nou met de Samaritanen? Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw in Johannes 4. En dat is een indrukwekkende ontmoeting tussen Jezus en een vrouw met een heel groot geheim. Ze heeft namelijk meerdere mannen gehad. En dat is een groot verborgen leven wat ze met zich meedraagt. In de tijd van Jezus was het niet gewoon om direct met een vrouw te praten. Dat kunnen wij ons gelukkig, zou ik zeggen, niet voorstellen. Maar in die tijd, in die cultuur, was een vrouw minderwaardig en kon je niet zomaar met een vrouw spreken. Hier zie je al hoe revolutionair Jezus is in zijn omgang met vrouwen. Hij spreekt die vrouw gewoon aan, hij ziet haar. Maar wat waren nu de Samaritanen? Dat waren de aartsvijanden van de Joden. En die breuk was ontstaan bij de scheuring van het koninkrijk tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En dat was in het Oude Testament. Er was een koning, Rehabeam, dat lees je in 1 Koningen 12. En die zei van, wij beginnen ons eigen rijk en er kwam een scheuring. Je had het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En later, na de Assyrische ballingschap, toen de Joden dus in ballingschap waren geweest, werden volken uit andere gebieden werden in Samaria geplaatst. Dat lees je in 2 Koningen 17 vers 24, hoef je niet op te zoeken, maar ik lees het even voor. De koning van Assyrië bracht mensen uit verschillende gebieden, en dan worden er allerlei gebieden genoemd, naar Samaria om in de plaats van de Israëlieten te wonen. En zij namen bezit van Samaria en gingen in de steden wonen. Dus Samaria was een gemengd volk. Er zaten Joden bij die uit de ballingschap kwamen, maar er zaten ook kolonisten bij. Die waren daar geplaatst door die Assyrische koning. Dus het volk wat daar ontstond, die Samaritanen, was een mix van Israëlische overblijvers, maar ook van buitenlandse volken, kolonisten. En Jezus spreekt dus met zo'n vrouw bij de bron. Moet je even de context begrijpen, dat waren aartsvijanden van de Joden. Ze hadden grote ruzie, al honderden jaren. Maar Jezus spreekt die vrouw aan en hij raakt precies haar geheim aan. Wat is haar geheim? Ze heeft meerdere mannen gehad, om precies te zijn 5. En de man die ze nu had, was niet haar echte man. Kortom, ze was er niet mee getrouwd. Jezus laat hier zien, ik ken jou. Ik ken je geheimen. En toch spreek ik je aan, vol liefde. Je bent een vrouw, je bent een Samaritaan, je draagt een geheim met je mee, maar ik spreek je vol liefde aan. Jezus legt haar hele verhaal bloot. Maar hij doet dit niet om haar kapot te maken. Hij gooit haar geheim niet zomaar op straat, maar hij doet dat in een persoonlijk gesprek. Hij stipt het aan. Niet om haar kapot te maken, maar juist om haar te bevrijden. God maakt vrij. Amen. Als God iets aanstipt in jouw leven, dan is dat niet altijd leuk. Dan kan dat pijn doen. Dan denk je, geen zin in. Maar als God iets aanstipt, doet hij dat nooit om jouw pijn te doen. Hij doet dat om jou te bevrijden. Ze doet dat ook met deze vrouw. Hij geeft haar namelijk een nieuwe toekomst. In het verhaal, in de geschiedenis, biedt hij haar levend water aan. En ze wordt vervolgens een getuige in haar eigen stad. Dat lezen we, heb ik opgeschreven, in Johannes 4, vers 39. Daar staat: veel Samaritanen uit die stad kwamen tot geloof in hem, dus in Jezus. Door het woord van de vrouw die getuigde: hij weet alles van mij wat ik gedaan heb. Die vrouw was flabbergasted. Hij weet alles en toch houdt hij van me. Toch spreekt hij mij aan. Is dat niet bijzonder? Wat eerst haar grootste schaamte was, haar grootste geheim, wordt nu haar getuigenis. In het Engels, her test becomes a testimony. Haar test wordt een getuigenis. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Kun je getuigen in je leven dat de geheimen die je misschien met je meedroeg voordat je christen was, de schaamte, de zondelast die je met je meedroeg, dat dat nu een getuigenis is geworden? Er zijn christenen die hebben zulke vreselijke zonden gedaan, maar die zijn bevrijd door God en getuigen nu juist. Vroeger als tiener werd ik enorm geraakt van een grote drugscrimineel. Hij had allemaal littekens en hij was nog breder dan jou. En hij stond daarvoor in de kerk. Ja, niet omkijken, je weet wie ik bedoel. Een sterke man. En hij stond daar te getuigen hoe God hem had bevrijd uit zijn drugsverleden. En hij vertelde ook welke zonde hij had gedaan. Hij was daar niet trots op. Maar God had zijn zonde veranderd in een getuigenis. Bij wie is dat nog meer? Bij ons allemaal toch? En ik hoop dat het geen grote zonden zijn, want je hebt altijd een beetje die last die je dan meedraagt. Maar God wil je daarvan bevrijden. God maakt vrij. Hij biedt een nieuwe toekomst aan. Wat eerst jouw grootste schaamte was, mag nu je getuigenis zijn. Wees vrijmoedig. Deel vrijmoedig met mensen. Hij biedt ook vandaag aan jou levend water aan. Zoals hij bij deze Samaritaanse vrouw zei: ik bied je levend water aan. Water wat nooit opdroogt. Zo wil God ook een bron zijn in jouw hart van levend water, je constant vernieuwen. Je zal nooit meer dorsten, want wij mogen tot in eeuwigheid bij hem zijn. Halleluja. Wie ziet er naar uit? Wie ziet er naar uit om hier nog lekker op aarde te leven? Eerlijk zijn? Oké, ja, we hebben hier ook een taak, hè? We mogen hier namelijk getuigen. En in deze adventsperiode, je ziet hier de drie kaarsen, wil ik nog een ander voorbeeld noemen. Het voorbeeld van Maria. Niet een geheim van schuld, maar een geheim van Gods werk, dat nog niet zichtbaar was voor de mensen. En dat lezen we in Lucas 1, vers 26 tot 38. Daar lezen we hoe de engel Gabriël verschijnt bij Maria. Lucas 1, vers 26 tot 38. Een wat langer stuk, maar het is ook goed om de Bijbel te lezen. En als we zelfs tijdens een preek geen tijd hebben om wat lange gedeelte te lezen, wanneer hebben we er dan wel tijd voor, toch? Dus het is goed om de Bijbel te lezen. Lucas 1, vanaf vers 26. Dat is trouwens de MBV 21. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. En dat meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. En ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. En Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Nou, ik kan me voorstellen als je zo'n bericht krijgt, zo'n boodschap, dat je die vraag stelt. Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde: De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria reageerde daarop, de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Maria krijgt die bezoek van een engel. En dan in vers 30 zegt die engel tegen haar, wees niet bang. Ik kan me voorstellen dat als er opeens een engel in je kamer komt, dat je best wel even schrikt. Ik weet niet of u het wel eens hebt meegemaakt, ik nog nooit, ik zou het graag willen meemaken. Maar als er een engel in je kamer binnenkomt, dan kun je best wel even schrikken. Maar gelukkig stelt die engel Maria gerust en zegt, wees niet bang. God heeft je in zijn gunst uitgekozen en heeft je een gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Wow, wat een boodschap. Een boodschap die Maria's leven volledig op de kop zette. Een boodschap die ze dus niet meteen met iedereen kon delen. Moet je even voorstellen als ze dit direct met iedereen zou gaan delen. Ze zou naar buiten rennen en op de straat gaan vertellen, Jezus komt eraan. De mensen zullen dan gedacht hebben, die is gek geworden. Dus ze moest dit geheim voor haarzelf houden. En ze vraagt daarom ook, hoe kan dat gebeuren? En ik geloof dat dat geen vraag is van ongeloof, maar wel van verbazing. Het is geen ongeloof bij Maria dat ze dit vraagt, maar ze is wel verbaasd. Hoe kan dat? Ik heb geen gemeenschap gehad. Ik heb geen seks gehad met een man. Nou ja, als je een beter verstand hebt van biologie, dan kan er geen kind komen. Maar Maria krijgt een geheim, het geheimenis van God, in haar schoot, in haar baarmoeder gelegd. Een wonder dat nog niet zichtbaar is, maar wel echt is. Ken je die geheimen? Een geheime roeping op je leven, een last die God op je legt. Het is nog niet zichtbaar, maar je voelt dan alles, dit is echt. Dit is God. God roept me. En God zal het zichtbaar maken. Dat zien we ook bij Jezus. Maar dat hemelse geheim, dat heeft tijd nodig voordat het openbaar wordt. En dan spreekt de engel die belangrijke woorden die ik geloof ook voor ons belangrijk zijn. Hij zegt in vers 37, voor God is niets onmogelijk. Amen. Voor God is niets onmogelijk. En hoe reageert Maria daarop? Die zegt, de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Wat doet Maria? Maria verbergt zich niet, maar ze geeft zich over. Hoe is dat bij ons? Als God iets van ons vraagt, als God ons roept, gaan we dan ons het liefst verbergen? Omdat we denken, dit geheim kunnen we niet dragen, deze roeping kunnen we niet aan. Of komen we in het licht? Geven we ons over aan God? Dat is wandelen in het licht, wat Maria hier doet. Ze draagt iets mee dat de mensen om haar heen niet begrijpen. Maar ze geeft zich over aan Gods wil. Soms vraagt God ook iets aan jou. Soms vraagt God ook iets aan u. Soms vraagt God iets aan mij. Wat nog niet zichtbaar is voor anderen. Een roeping, een woord. Misschien een profetie voor een ander dat je mag delen. Een verandering die nog in de verborgenheid groeit. En dat is geen geheim van schaamte, maar een geheim van genade. En Advent leert ons dat sommige dingen in stilte groeien. Totdat Gods tijd komt. En oh, als Gods tijd dan komt, dan breekt het ook door met kracht. Maar het groeit in stilte. Het groeit in verborgenheid. Het groeit soms in pijn. Het groeit in overgave. Ik moedig u aan. Kom in het licht. Met de roeping die God op je leven heeft gelegd. Verberg je niet, maar kom in het licht. En tegelijkertijd is het evangelie, het goede nieuws van Jezus, juist gekomen om het grootste geheim van de duisternis te verbreken. Jezus kwam als geheimenis in Maria's buik. Maar hij is ook gekomen om het geheim van de duisternis te verbreken. De mens moest in het donker leven, verborgen, gebonden, verscheurd door schuld. En de komst van Jezus is Gods antwoord op ons verstoppen. Wij verstoppen ons vanuit onszelf, net als Adam en Eva zich verstopten. Maar de komst van Jezus zorgt ervoor dat wij in het licht mogen komen. Dat wij ons niet langer hoeven te verbergen, maar volledig in het licht mogen stappen. Jezus is het licht dat de duisternis verdrijft. Laat Gods vergevende kracht, laat Gods licht, het licht van Advent, schijnen op jouw leven. Zoals Maria het licht Jezus zelf droeg in haar schoot, zo mogen wij Jezus dragen in ons hart. Hoe bizar is dat? Maria droeg Jezus in haar baarmoeder, wij mogen Jezus dragen in ons hart. Hij wil ons hart verlichten. En Jezus nodigt ons uit tot openheid, tot eerlijkheid, tot onze zonden belijden, onze geheimen bij hem brengen, tot leven in Gods waarheid. Wij mogen leven zonder geheimen, omdat God zijn geheim gaf. Dat staat in Colossenzen 1 vers 26. Dat is de laatste tekst waar ik mee afsluit. In Colossenzen 1 vers 26 wordt Christus het mysterie van God genoemd. Met andere woorden, Jezus Christus is het geheim van God. Het mysterie van God. En wij mogen leven in alle vrijheid zonder geheimen, omdat God zijn geheimenis gaf. Jezus is het mysterie. Het geheimenis van God. Ik nodig u vandaag uit. Ik moedig u aan. Leer van Maria. Zij verborg niets uit schaamte, maar ze vertrouwde op Gods timing. Maar wat wel naar buiten moest komen, dat kwam naar buiten. Wat eerlijk moest worden, dat werd eerlijk. En wat geheiligd moest worden, dat werd geheiligd. En zo is Advent een tijd van verwachting. En ik hoop ook voor jou de komende weken een verwachting dat Gods licht, zijn geheimenis, Jezus Christus zelf, de verborgen ruimtes in jouw hart mag aanraken. Zodat je in de vrijheid mag leven. Een mens zonder geheimen. Leven in Gods licht. Amen. Ik wil je graag na deze twee preken, misschien een miniserie zou je het kunnen noemen, wil ik je een paar vragen meegeven. En ik wil je echt aanmoedigen, leg het niet naast je neer, maar denk erover na. Volgens mij gaan jullie morgen ook weer bidden. Misschien is het iets waar je met elkaar over kan hebben of voor elkaar kan bidden. Dit zijn de vragen. Denk er alsjeblieft over na. Allereerst, waarin merk jij, dus let op, niet de ander, maar jij, u. Waarin merkt u dat je de neiging hebt, dat je soms verstopt voor God of misschien voor mensen? Een hele persoonlijke vraag. Ik nodig je uit. Denk erover na, reflecteer erover deze week. En het tweede, wat betekent het voor jou, voor u, om te wandelen in het licht in je dagelijks leven? Hoe kun je wandelen in het licht in deze adventstijd, in deze donkere periode toepassen in jouw dagelijks leven? En als laatste, misschien herken je dit wel van deze preek, dat je inderdaad de geheim van roeping op je leven draagt, dat er dingen in je leven zijn die God tot je heeft gesproken, die je niet met iedereen kan delen. Je hebt daar wijsheid voor nodig. Hoe kun je, net als Maria, omgaan met een geheim uit genade? Het zijn geen vragen die je nu 1, 2, 3 beantwoordt. Maar het zijn wel vragen waar je over mag nadenken. In je stille tijd. Neem het mee. En weet, je mag leven in Gods adventslicht. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Ja, dank u wel, Heer Jezus, voor uw licht. Dank u wel dat u het licht van de wereld bent, Heer, zoals dat lied ook zegt. Heer, wij kunnen nooit beseffen hoe diep onze schuld is. Maar u hebt het gedragen aan het kruis, Heer. U riep het uit, het is volbracht. Vader, ik bid dat wij ook op dit moment, Heer, met onze geheimen in het licht komen. Heer, of dat nu negatieve geheimen zijn, zoals bij die Samaritaanse vrouw. Of dat het geheimen van roeping zijn. Roeping die op ons leven ligt, waar we het liefst van wegrennen. Heer, u roept ons. maar u dwingt ons niet, Heer. U roept ons liefdevol. En Heer, wij willen net als Maria reageren en willen zeggen, de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Vader, hier zijn wij. Wij weten, voor u is niets onmogelijk. U bent Jezus. U bent het licht van de wereld. U droeg onze zonde. U droeg onze schuld. Heer, u bent liefde, maar u bent geen liefie. U bent de liefde in de persoon, maar u bent geen liefie die ons maar over de bol eit en zegt, het is allemaal wel prima zo. U roept ons om in het licht te komen, om ons te bekeren. Hier zijn wij, Heer, als Baptistengemeente Tiel. Dank u wel dat voor u niets onmogelijk is. En Vader, ik wil ook bidden waar ik net mee begon, Heer, als ik zo die vogels hier zag hangen in dit gebouw. Dan bid en profeteer ik uw voorziening uit over deze gemeente. Dank u wel, Heer, dat u met ze mee zal gaan. Heer, soms is het zwaar, soms is het moeilijk, soms is de roeping van een kerkleider lastig, Heer. Maar waar u roept, daar maakt u ook bekwaam, Heer, en zal u voorzien. U bent Jehovah Jireh, u bent de God die voorziet. En Heer, zo dank u ook voor dit gebouw, voor deze plek van genade. En we bidden, Heer, dat hier ook nieuwe werken van u zichtbaar zullen worden. Dank u wel, Heer, voor alles wat u geeft. In Jezus' naam. Amen.